Allemaal hartelijk welkom op deze bidstond voor Israël. Ik wil u vooraf erop attenderen dat er koffie gedronken kan worden na deze samenkomst hier in het kerkerf, naast de kerk. En daar is ook nog een boekentafel. Van harte aanbevolen. Wij gaan samen zingen. En dat doen wij uit Psalm 128. En daarvan het eerste vers. U mag men zalig heten die 's Heeren vrees bekoort. En ook het laatste vers. Blijf gij op hem betrouwen, dan zult gij op uw beet kroost. Van uw kroost aanschouwen. In Israël zij vree. 128, vers 1 en 4. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere, het is uw goedheid, uw langmoedigheid, Dat wij vanavond hier bij elkaar mogen zijn in een bidstond voor Israël. En vooral ook de bekering van Israël. Heren, wij vragen u vooraf dat wij onszelf niet zouden vergeten wanneer we nog niet bij Israël zijn ingelijfd. En mogen de naam van Sions kinderen dragen. Want het zou zomaar kunnen dat we een verwachting hebben en we kunnen dat bijbels staven. En dat we zelf nog geen verwachting hebben. Dat we er nog buiten staan. En dan kan zelfs de duivel, de diabolos, die kan daar nog misbruik van maken. Want dan laat hij ons de beste dingen zeggen en beleiden, zonder er zelf deel aan te hebben. En dat duldt u ten diepste niet. Want u duldde het ook niet dat het meisje met die waarzeggende geest luidkeels verkondigde toen ze Paulus en Silas zagen lopen daar over de straten van Filippi. Deze zijn dienstknechten van de Allerhoogste God die ons de weg der zaligheid verkondigen. Oh, wat was de waarheid. Het was de werkelijkheid. En u duldde het niet. Want u wil niet dat het vanuit een onrein hart voortkomt. Heere, geef dat dat mensen in verlegenheid mag brengen vanavond. Maar bovenal aan de troon van uw genade. Opdat het uiteindelijk dan mag zijn dat we vanuit de ervaring van de kennis aan dat dierbare lam de gunning hebben om ook voor Israël te roepen aan de troon van uw genade. Heere, gedenk de sprekers die vanavond een gedeelte uit uw woord willen lezen en ontvouwen. Schenk ze daarbij alles wat ze nodig hebben. Heere, gedenk in zonderheid het volk der Joden. Grootste gedeelte leeft in geestelijke armoede. Of dat men geen rekening houdt met u en uw woord in een verregaande liberalisme. Maar ook als men zich vasthoudt en vastklampt aan de Haggadah, aan de Halacha, aan de Mishnah. En wat het allemaal mogen wezen, maar niet aan wat uw woord werkelijk zegt. O grote God, u hebt beloofd dat het deksel eens zal worden opgelicht. En we hopen er vanavond van te horen vanuit uw woord. Heere, doe die tijd spoedig komen. Gedenk Israël, vooral in deze boze tijd van aanvallen op dat volk, agressie op dat volk, maar ook wanneer zoveel hun sympathie voor uw volk laten wegkwijnen door het getier en het geroep en het geschreeuw van tegenstanders van uw volk en daarmee ook van u, o Heere Jezus Christus, van u die uiteindelijk geleerd heeft dat eens Israël zalig zal worden. En dan niet alleen het Israël in geestelijk opzicht, zoals zo vaak verklaard en vertaald is, de christenen op zich, maar ook degene die uit Israël de Messias mogen leren omhelzen. als hun zaligmaker. Dat ze het gaan zien die ze doorstoken hebben. Dat het een weeklacht zal zijn, maar ook waarvan mag gelden. Je hebt een weeklachtige schrei veranderd in een blijderij. Dat ze gaan zich gaan laven aan die fontein des heils die geopend is voor het huis van Israël. En ook voor het huis van Filistijnen, Tyriërs, Moren, Egyptenaren, Babyloniërs. Grote God, ontferm u zich. En geef dat ook de heidenvolken rondom, nee, wij vragen niet om hun ondergang. Maar wij vragen of u ook een helder zicht geeft. Op het woord van u. En waar het grootste gedeelte, verre het grootste gedeelte, zich laat leiden door de valse profeet uit Mekka. Dat hun ogen geopend mogen worden voor die allerhoogste profeet en leraar. Onze dierbare Heer Jezus, die ons de weg ter zaligheid volkomen geopenbaard heeft. O Heere, wat zal dat een tijd zijn, als daar de vijanden vrienden gaan worden. En als dat echt zo gaat gebeuren, want u houdt ons toch niet zomaar wat voor. Als ze dan de slip van die Joodse man zullen aangrijpen en zeggen, we gaan met u, want de Heere is met u. O Heere, ontferm u zich. Ook over ons land en volk. O, geef een terugkeer tot uw wet, tot uw getuigenis. Opdat Nederland ooit een christelijke natie, weer waarachtig een christelijke natie mag zijn. Met een hart voor Israël, met een hart voor dat volk, wat uiteindelijk uw volk is. Waar ge diepe wegen mee gegaan zijn. En dat ook niet zonder schuld, maar o grote God, waar het bloed waar ze om geroepen hebben, het bloed der wraak groot is. Daar is toch het bloed der verzoening nog veel heerlijker, want dat reinigt van alle zonden, zelfs van de Christusverwerping, zelfs van de Christusverachting. O Heere, daar zijn al uw kinderen toch levende getuigen van. En daarom hoor ons en verhoor ons. En maak dat we een gezegende uren met elkaar mogen hebben hier in dit kerkgebouw. Wij vragen het u om Jezus wil alleen. Amen. Beste vrienden, de schriften worden straks geopend, het Oude Testament en het Nieuwe Testament, door proponent van Asselt en door dominee van der Staaij. Ik open dus de schrift niet, maar we hebben wel vanuit de schrift gezongen. Vrijdag hopen we een stelletje te gaan trouwen. En dan is het altijd de gewoonte om aan het eind van die dienst voor de slotzang te lezen Psalm 128. En die 128ste psalm die eindigt met de woorden: vrede over Israël. En datzelfde vinden wij ook in Psalm 125, die bekende psalm, die we wat moeilijker zingen, maar die toch zo bekend is. Rondom Jeruzalem zijn bergen, alzo is de Heer rondom degene die hem vrezen. En dan staat ook aan het eind, vrede over Israël. Shalom al Israël, zo staat het in die Hebreeuwse Bijbel. Nou, je hoeft er geen bolle boos voor te wezen om dat te vertalen, want dat weet iedereen. Alleen het woordje alle betekent over, voor, in Israël. Vrede over Israël. Ik heb vanmiddag even zitten bladeren. Bij onze kanttekeningen. Bij Calvijn. Bij Luther. En dan valt het me op dat ze dit alles beperken tot de kerk. De kerk Gods. En ik zeg niet dat het niet waar is. Maar ik heb ooit een man gekend en die zijn ogen gingen open voor het heil van Israël. Hoe dat gegaan is, weet ik niet meer, ben ik allemaal kwijt. Maar die heeft me wel verteld, als je dat gaat zien, dan krijg je een totaal nieuwe Bijbel. Betekent dat dan dat Christus niet meer centraal staat? Oh, zeker. Wij wensen niets anders te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Maar dan krijgen we ook zicht op dat het werkelijk zo is wat er boven het kruis stond. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Ook al hebben ze hem verworpen. Al hebben ze hem verworpen, vergeet niet dat er ook geweest zijn uit dat Joodse volk. Wat zeg ik? Het waren alleen maar mensen uit het Joodse volk die het evangelie verkondigden aan alle creaturen. Kijk ze na, allemaal. Petrus, Johannes, Andreas, Judas, niet Iscariot. Allemaal kinderen van Israël. Allemaal Judeërs. Judeërs, Godlovers. En deze mag het ook gelden. De zaligheid is uit de Joden. En als wij dan inderdaad een psalm als 125 of 128 lezen, dan mogen we zeggen vrede voor vrede over Israël. De Heer heeft zijn volk niet verstoten. Het is waar, in de Bijbel wordt er ook wel gesproken over eeuwigheid in de zin van tot een heel eind. We denken aan de inzettingen van de Joden, de besnijdenis en dergelijke. Tot in eeuwigheid staat er. Maar daar is een eind aan gekomen met de komst van de Heer Jezus. Maar vrede over Israël niet. En gisteren las ik in de krant, ik heb het maar even opgeschreven, het is maar een klein iets, maar ik kan het ook allemaal niet onthouden. Maar toen stond er een stukje, een interview met een Eva Giel. En deze was in 7 oktober twee kleinkinderen verloren. Bij die ontzettende aanslag in Israël. Och, die kinderen waren op een plaats waar ik niet graag zou sterven, dat zeg ik wel eerlijk. Maar dat had onverlette haat en de vijandschap tegen het volk der Joden. En dan is het zeer bedroevend dat er ook in ons land de mogelijkheid is om zelfs met vlaggen te gaan protesteren tegen het volk wat Gods oogappel is. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Dat had in 1953 in Amsterdam niet gebeurd. Toen kwam namelijk het eerste Turkse echtpaar binnen. Ach, men keek het na. Kijk, daar loopt de gesluierde vrouw. Alle aandacht. Maar wie vandaag de hoofdstad binnenkomt, of welke grote stad van ons land ook, die mag wel huiveren. En daar ligt het potentiële gevaar. Bijna voor een burgeroorlog in ons eigen land. Laat ons daarom niet vergeten te bidden voor Israël. Onze koster, die mailde me van de week. Hij zegt, heb u de psalmen al en moet er nog koffie zijn en dergelijke. Ik zeg, zorg je ook nog voor politie? Dat was een grapje eigenlijk van me. Maar we weten ervan dat wanneer er gesproken wordt over het heil van Israël, dan kan je op tegenstand botsen. Dat notabene je eigen lieve vaderland. Geliefde, laat ons daarom des te meer ons bewust zijn dat het volk van Israël, het is geen goed volk. Nee, helemaal niet. Dominee Koster van Montfoort zei vroeger, dat volk deugt nergens voor. Dat was natuurlijk een ontzaglijk woord, dat deugt nergens voor, zegt hij. Nergens voor. Alleen om bekeerd te worden. En dan is het precies als met mij en met u. Maar wel met dit. Dat de Heer aan dat volk toch een extraordinaire belofte gegeven heeft. En Israëls aanneming is het leven uit de doden. We gaan er meer van horen. Als straks de schriften geopend worden. En onze broeders vanuit Gods woord daar ons een weinig over zullen inlichten. We gaan eerst samen zingen uit Psalm 106, de versen 22 en 24.
We lezen samen uit het laatste boek van Mozes, Deuteronomium 30, en daarvan de eerste 10 versen. Deuteronomium 30, versen 1 tot en met 10. Daar komt het woord van de Heer onze God als volgt tot ons. Voort zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heere uw God gedreven heeft. En gij zult u bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. De Heer uw God zal uw gevangenis wenden en zich uwer ontfermen. En hij zal u weder vergaderen uit al de volken waarin u de Heer u verstrooid had. Al waren u verdreven aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heer uw God vergaderen en vandaar zal hij u nemen. En de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. En gij zult dat erfelijk bezitten. En hij zal u weldoen en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. En de Heere uw God zal uw hart besnijden en het hart van uw zaad, om de Heere uw God lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij leeft. En de Heere uw God zal al die vloeken leggen op uw vijanden en op uw haters die u vervolgd hebben. Gij dan zult u bekeren en de stem des Heren gehoorzaam zijn en gij zult doen al zijn geboden die ik u heden gebied. En de Heere uw God zal u doen overvloeien in al het werk uw hand, in de vrucht uw buiks en in de vrucht uw beesten en in de vrucht uw lands ten goede. Want de Heere zal wederkeren om zich over u te verblijden ten goede, gelijk als hij zich over uw vaderen verblijd heeft. Tot zover onze schriftlezing. Wat een werkelijkheid. We hoorden het net, de anekdote van dominee van Koten, van die prediker die zei, dat volk deugt nergens voor dan om bekeerd te worden, net als wij. Wat een werkelijkheid. Hier in dit hoofdstuk inderdaad ook beschreven. Zo bijbels, zo waar. Een werkelijkheid. Waar we ook lezen in dit gedeelte hoe de Heer Jezus handelt met Israël en met zijn volk uit de volken. De vloeken, ook de zegeningen, hebben geklonken in de hoofdstukken hieraan voorafgaand. Indringend. Het heeft gedonderd. Van de bergen Ebal en Gerizim waren 6 stammen op de Ebal en de 6 andere stammen op de Gerizim hebben gestaan en de vloeken hebben gehoord, ook hebben uitgesproken over het volk bij de overtreding van de geboden van God, de goede geboden. En de levieten roepen het uit van Gods wegen, huiveringwekkend, vervloekt zult u zijn in uw ingaan, vervloekt zult u zijn in uw uitgaan. Vervloekt zal werkelijk alles zijn waar u ook maar uw voeten zal zetten. Uw slaapkamer, uw woonkamer, uw werk, uw kerk. Alles zal vervloekt zijn bij het overtreden van Gods wetten. En het lijkt alsof het volk hier niet weet wat de Heere allang weet. Wat Jozua ook wist. Kies dan heden wie gij dienen zult. Maar u zult niet kunnen, zei hij. Dat het volk de wetten niet zal kunnen houden. En een van de voornaamste vloeken die dan wordt genoemd is de ballingschap. Aan het eind van het 29e hoofdstuk lezen we ervan in vers 28. En de Heere heeft hen, vers 28 van hoofdstuk 29, uit hun land uitgetrokken. In toorn en in grimmigheid en in grote verbolgenheid. en heeft hij verworpen in een ander land gelijk het is te deze dagen. Dat zal dan gezegd worden. En dan begint het 30e hoofdstuk waar wij begonnen te lezen. Met dat kenmerkende woord wat we lazen. Voort zal het geschieden wanneer al deze dingen, die vloeken dus, over u zullen gekomen zijn. Deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb. Zo zult gij het weder ter harte nemen onder al de volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. Dit is Gods genade. Dit is Gods liefde. Dat hij niet zomaar vloekt, maar met een bedoeling. Hij vloekt. Ja, wij kunnen vloeken. Verschrikkelijk. Maar als God gaat vloeken, al dat we dan geborgen zijn. En die vloek heeft een uitwerking en het blijkt, zoals vroeger ook gezegd werd, er blijkt honing aan deze roede te zitten. God is zelfs genadig en liefdevol in zijn vloek. Gods straffen zijn meer dan functioneel. Als een vader die zijn zoon tuchtigt, zo kastijdt de Heere zijn Israël. En laten we ondertussen huiveren voor deze werkelijkheid als mensen uit de volkeren. Want we mogen wel bedenken dat God niet met andere, in andere patronen handelt met ons. O gemeente hier, als wij in tegenheid met de Heere wandelen, o. En dat we ondanks de sacramenten die ons ook voor ogen gesteld worden in het avondmaal in de doop, toch in onmin leven met onze schepper en met onze naaste. Niet liefhebben de Heere onze God met heel ons hart. Zelfs vaak niet eens met half ons hart. Soms niet eens met iets in ons hart. En onze naaste niet liefhebben als onszelf. Dan is het nog Gods genade als Israëls Heere ook ons tuchtig. Wee degene die vreemd zijn aan Gods verbondspraak. Wie ben ik dat God mij slaat, terwijl hij anderen laat? Adam zondigde één keer. En de Heere God dreef de mens uit. Israël zondigde, Bijbels patroon, dat de Heere een land had gegeven aan een volk wat zijn gehoorzaamheid vereist. En wanneer de mens zondig dreigt uitzetting. Zoals Adam en Eva uit het paradijs. Israël uit het paradijselijke beloofde land. Vloeiende van melk en honing. De ballingschap werd een feit. Assyrië. Babylon. Maar in het hoofdstuk wat wij lazen, hebben wij gelezen nadrukkelijk over het uitgezonden worden, verstrooid worden onder de volken. O wee, zegt dit Bijbelwoord. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En ik herhaal vanavond nog dat dat Gods liefde is. Zelfs in het vervloeken van het aardrijk, waar werkelijk de bodem onder Adams bestaan werd vervloekt en overal hem tegenheden, ziekte, allerhande rampen hem tegenkwamen. Nog is dat liefde. Alsof de Heere daarmee zeggen wil, ik wil niet dat iemand het ergens buiten het paradijs als een hemel gaat beschouwen. Verloren zonen, verloren dochters. En ik herhaal het, dat het Gods liefde is. Verbondswraak is niets anders dan gekrenkte liefde. Het ontroert me als ik op de straten van Amsterdam of ergens anders mannen of vrouwen zie lopen die werkelijk waar in de vervulling van deze profetie zijn beland. Met hun keppeltje. Met hun pruiken. Met hun ras-echte Joodse gelaat. Overal in die oude steden waar ik kom in Nederland. Overal waar ik kom. Een synagoge. Een eigen begraafplaats. En ik besef me des te meer hoe waar Gods woord is. De Heere is ernstig met zijn eer. Des Heeren naam is ijveraar. Eerst had God de volken verstrooid. We lezen ervan in Genesis 11. De toren van Babel. En vervolgens heeft hij zijn verbondsvolk verstrooid tussen de volken. Als een groot oordeel. In hoofdstuk 28 lezen we daarvan. Verbondsbreuk. En een van die plagen dus, de verstrooiing. Waar Israël, dat is onderdeel van de vloek, goden zal dienen die ze niet hebben gekend in de landen waar ze wonen. Dus de Heere zegt, er zullen tijden komen dat er Joodse mensen zullen zijn, Spanje, Portugal, die Maria zullen vereren als een god. Er zullen boeddhistische Joden zijn, islamitische Joden. Maar God zelf belooft ook hier zijn volk eruit te halen. Dit boek gaat over Gods verbond. Dat wil zeggen, Gods verbondenheid met dit volk en ook hoe verbondsverzaking door het volk leidt en God brengt tot kastijding. Dit is Gods liefde. Zo wou hij met geen volken handelen. Het valt mij op in dit hoofdstuk dat er dus meer eigenlijk hier wordt voorzegd dan die unieke ballingschap naar Babylon of naar Assyrië, maar onder de volken. Vers 1. Voort zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die u voorgesteld hebt, zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heere uw God gedreven heeft. Ik heb een moeder die komt uit Groningen, Twinschoten. Oost-Groningen. En mijn moeder die had het altijd over de vele Joden. En het blijkt ook dat na Amsterdam een van de grootste gemeenschappen verhoudingsgewijs woonde in Oost-Groningen. Van alle plaatsen, hoe bedenk je het? Er zijn Ethiopische Joden, dat is nog wel begrijpelijk ergens. Deense Joden, Amerikaanse Joden, overal zien we dat er Joden zijn, ver voordat we eigenlijk in de wereldgeschiedenis kunnen spreken van die massa-immigratie. Nou, de dominee haalde het net nog even aan van allerlei Turkse gastarbeiders pas in de jaren 50 die ons land kwamen ingaan. En als je nu naar Amsterdam gaat, dan weet je niet wat voor talen je allemaal hoort. Joden overal. En in vers 2 horen we geen onbekende woorden. De Heere eist bekering met de hele hart en met de hele ziel. We kunnen onze ogen slaan op dit moment ook van deze dag naar Joodse mensen die weer teruggekeerd zijn naar het land. Maar we moeten beseffen dat nou, misschien wel de helft zo'n beetje van alle Joodse mensen nog steeds verspreid is over heel de wereld. Overal. Die ballingschap naar Assyrië was al ver naar huis. En die mensen in Babylon hebben zich ontheemd gevoeld. Zaten neer bij Babylons wijd uitgebreide stromen. Maar nu zelfs in het land van de Friese Franken en Saksen. Scandinavië, Rusland, Australië, Noord-Amerika. En daar kastijdt de Heere tot bekering. Hij kastijdt het volk dat hij lief heeft. En ik vraag u vanavond, kent u en herkent u deze handelingen van een liefdevol, maar ook vertorend verbonds God? Zoals hij met het volk Israël handelt, handelt hij ook heel persoonlijk met zijn kinderen uit de Friese Franken en Saksen. Bent u zo'n gunsteling uit de Nederlanden? Kunt u het ook nooit bevatten dat God zijn bemoeienissen heeft met u? Dat hij droefheid werkt in uw leven, ziekte, zorgen en huivering wekkend, zelfs zonde, uw zonde, laat medewerken ten goede. Hoe profijtelijk is dat ook voor het oude bondsvolk. En laten we het vanavond maar voorzichtig aandoen. Wat die kastijdingen zijn. Ik huiver. Als ik de geschiedenis van het Joodse volk door de afgelopen eeuwen heen lees, overdenk. Het stijgt mijn hoofd boven. over wat ik allemaal zie aan jodenhaat. Maar het leert mij bidden. Het is een bidstond vanavond. Dat al deze tegenheden, huiveringwekkend, mogen medewerken ten goede hen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Deuteronomium is een boek van het verbond. Van die onbevattelijke schepper die verbonden wil zijn, verbinding zoekt met zijn ontaarde schepping. En het is genade, genade, genade op genade. Helemaal op zijn initiatief. Hij zet deze verbinding op. Hij onderhoudt het. Van hem blijkt het ook steeds weer afhankelijk te zijn. En dat blijkt dan in het bijzonder wel uit vers 6. Waar we hebben gelezen samen. Dat de Heere, uw God, uw hart besnijden zal en dat van uw zaad. Veel van de oudtestamentische sacramenten waren toch uitwendig van aard. De besnijding in het bijzonder. Maar beoogde wel degelijke geestelijke werkelijkheid. De Israëlieten werden er steeds aan herinnerd. Met het bloed aan de deurpost ging het over de genadige bedekking van heel het huisgezin. En met de besnijdenis van de man werd die veel diepere werkelijkheid beoogd. Wat kan een Israëliet ondertussen ook een man of een vrouw zijn van de buitenkant? En wat kan trouwens ook iemand gewoon uit de volken een mens zijn van de buitenkant? Hoezeer heb ik, hoezeer hebben zij en wij Gods kastijdingen nodig, verstrooiing of tegenheden, weerstand om de bedoelde zaken in die sacramenten, oud-testamentisch, nieuw-testamentisch, te doorleven. Wat is die besnijdenis hier beschreven nodig voor de Israëliet, de Syriër, de Tyriër, de Moren, Germanen? Die is een Jood, schrijft Paulus, die het in het verborgen is, niet uitwendig. En de besnijdenis des harten, in de geest, niet in de letter. Besnijdenis van het hart. Al eerder in het Bijbelboek lezen wij van de besnijdenis van het hart in hoofdstuk 10. Besnijd dan de voorheid uws harten, spreekt de Heer, en verhard uw nek niet meer. Onbesneden, nou ja, besneden in het vlees, dat sluit die verharding niet uit. Maar deze besnijdenis wel. Het gebod klinkt aan het volk om de voorheid van het hart te besnijden. Maar hier in Deuteronomium 30 klinkt genadig niet het gebod om u te besnijden, maar dat de Heere dat na die dagen zelf zal doen. En dat is de les. Israël heeft reden om het hart te besnijden. Maar het volk laat in de praktijk zien dat dat het niet kan. Dit gedeelte in Deuteronomium 30 laat ons zien dat er een tijd komt waarin Israël zal leren, bevindelijk, dat ze niet in staat zijn, ook ontheven van het heilige land, om de Heere te dienen. Zonder tempel namelijk, zonder offers van verzoening ook, maar vooral ook omdat ze het grote offer over het hoofd zien. Daar hopen we zo meer over te horen. Maar vooral vanwege ook de krachteloosheid van het eigen hart. Heel herkenbaar. Heel herkenbaar. Voor een heiden of heidin. Dit gedeelte is zo vol van evangelie dat er niet staat: als u gehoorzamen zult. Maar dit wordt beloofd, gehoorzaamheid. En gij zult u bekeren tot de Heer uw God. En zijn stem gehoorzaam zijn. Wat is de stem van God anders dan de stem van de Heer Jezus? Nou, alles wat ik u heden gebieden, Gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Er klinkt een eis van gehoorzaamheid. Maar Israëliet in de ballingschap de vloek kennen van een vloekwaardig bestaan. Het zal vragen nu naar de Heere en zijde sterkte. Als de Israëliet moet erkennen dat hij het eenzijdig verprutst heeft. En slechts nog kan hopen op het eenzijdige herstel. Vanuit de hemel. Op initiatief van de Heere. Dat is de hoop van de onvoorwaardelijke belofte van het genadeverbond. Hier in Deuteronomium 30. En door de profeten verkondigd. In de evangelie verheerlijkt. Hartsvernieuwing. Het was een hartstochtelijk verlangen. Dat hart wat in mij zo verdeeld is. Wat hart van mij wat van alles wil. Wat altijd verdeeld is. Neig mijn hart. En voeg het samen tot de vrees van uw naam. Als je dat doodzieke hart slechts voor de Heere neer kan leggen. David. Herschep mijn hart. Ja, schep mij een rein hart. Soevereine genade. Dat Israël daarom zou vragen. En dat de volken daarom zouden smeken. Een hart wat smeekt om genade. Dit is Gods werk. Dit is niet het werk van een failliet Israël. Net als dat die cardioloog, die kundige man die zo goed is in het opereren van zieke harten, zijn eigen hart niet kan opereren. Dat kan niet. Zo kunnen wij ook ons eigen hart geestelijk echt niet opereren. Maar slechts brengen bij de hartenkenner die de Heere is. Alle gelovigen in het Nieuwe Testament zijn mensen die delen het Nieuwe Verbond, wat hier beschreven staat. Mensen die niet langer leven bij die eenduidige klanken van het gij zult van de zondagochtend. Gij zult, gij zult, gij zult, gij zult. Maar het ik zal van de profeet Ezechiël. En zijn vrienden. De taal van de belofte. De taal die beroemd is vanuit de profetieën. De rust die wordt aangebracht in de werkelijkheden van Gods belofte. De toekomstmuziek. Na die dagen. Na die dagen. Na die dagen. Wanneer brak Israël het verbond? Nog voordat het echt begonnen was. Toch? Aan de Sinaï. Hoe lang heb ik eigenlijk het verbond gebroken? En hoeveel dagen zijn er verstreken sinds u voor het eerst hoorde van het evangelie en toch u stortte in het kwade? Hier in een land dat dor en mat van droogte brandt. Wanneer openbaarde door de profeten de Heer opnieuw dit evangelie? Was het niet in het bijzonder in de dagen van Jeremia en Ezechiël? Dagen van verstrooiing onder de volken? Wie anders is in staat om deze genade te bewerken dan de Heer Jezus zelf? Die in die oud-testamentische instelling van het Paascha nu het avondmaal instelde. Dit is het Nieuwe Testament. In mijn bloed. Voor de Joodse, dominee zei het net, Petrus. Voor de Joodse, Thomas. En voor de heidense, Wilma. En voor die heidense, Kees. Wie anders dan de Heere Jezus zelf zal Israël inwijden in dit eenzijdige werk? De zegen die de Heere Jezus bewerkt, is ook de zegen voor het land. De inkomst van het land. De zegen van de Heer Jezus gaat ook over de vrucht van de buik. Ook over de overmacht tegen de vijanden. Over de regen in het land. Eigenlijk over alles. Hij schept woestijnen tot vruchtbare oorden. Israëls Heere zegt dat te doen. Wat is bekering tot de Heere? Zijn stem gehoorzaam zijn. En wie anders is de stem van de Heere Jezus dan de Heere Jezus zelf, in het bijzonder de mond van God? Het vlees geworden woord. Het hart wordt door hem ingenomen. En ik zie het altijd maar weer in die Simon. Die Joodse Simon. Wat een vleeselijke man. Maar als de geest wordt uitgestort, staat hij daar, vervuld met Christus in zijn hart, in Petrus. Amen. We gaan er ondertussen van zingen, dan is er ook de collecte. We zingen samen Psalm 126 en daarvan het eerste vers, 126 vers 1. Gaat ook over de terugkeer van het volk, wanneer de Heer uit vijandsmacht het gevangen Sion wederbracht, in dat verlost uit nood en pijn, scheen het ons een blijde droom te zijn. 126 vers 1 en ondertussen dus de gelegenheid om uw gaven te geven.
Wij willen met elkaar ook het woord van de Heer openen in het Nieuwe Testament. En wij lezen met elkaar uit 2 Korinthe 3. Een brief van Paulus, zijn tweede aan de gemeente van Korinthe. 2 Korinthe 3. En wij lezen met elkaar vers 12 tot en met 18. Waarin Paulus het evangelie preekt. Staat in mijn Bijbeltje boven. Hij predikt het onbewimpeld. Met vrijmoedigheid. En dan lezen wij in 2 Korinthe 3 vers 12. Dewijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. En doen niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde, het doel van hetgeen dat teniet gedaan wordt. Maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen van het Oude Testament zonder ontdekt te worden, het welk door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt er een deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is de Geest, en waar de Geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest. Tot zover. We willen een moment stilstaan bij vers 16 uit 2 Korinthe 3. Waar we het woord van de Heere horen, doch zo, wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. Vergis ik mij als ik zeg dat we vandaag de dag op een kantelmoment staan in de geschiedenis? Vergis ik mij als ik eigenlijk de afgelopen maanden, misschien zelfs weken, zie hoeveel landen al voorzichtiger worden als het gaat om Israël? Vergis ik mij als ik zeg dat ook in Nederland het al stiller wordt onder degenen die opkomen voor Israël en voor de strijd van Israël? En laat ik vanavond nog maar een stapje verder gaan. Vergis ik mij als ik ook datzelfde zie in reformatorisch Nederland? Je hoeft de kranten van de afgelopen weken er maar op na te lezen, ook de christelijke media. Dat ze al voorzichtiger worden en dat het toch wel politiek correct is. Zo lijkt het, om zodra je over Israël spreekt, toch vooral moet zeggen dat de regering van Netanyahu het absoluut niet goed doet. En er kleeft toch wel heel veel bloed aan zijn handen. Hoe komt dat allemaal? Wat is er aan de hand? Misschien wel in datgene wat ik afgelopen dagen las. Israël is op weg naar een gevaarlijke internationale isolatie. Israël is op weg naar een gevaarlijke internationale isolatie. Israël komt alleen te staan. Komen we dat ook niet tegen in de Bijbel? Maar hoe komt dat? Hoe komt het dat dat ook al meer weer komt in onze gereformeerde gezinte. Waarin ook woorden als genocide, Israël die bewust mensen bombardeert, zou bombarderen. Die bewust mensen uithongert, het taalkleed wat vanuit allerlei seculiere media ook ons aan zich opdringt, wordt overgenomen. Of moeten we tegen elkaar zeggen vanavond in deze bidstond voor Israël, dat de haat tegen Israël al meer voelbaar wordt. Ik weet niet hoe het hier in Elspeet is, maar dat is het wel in Den Haag en andere steden en plaatsen. Dat je niet onbekommerd met een Israëlische vlag kan zwaaien, maar wel met een Palestijnse vlag. Wat is er aan de hand? Als ik 2025 Joden spreekt in Den Haag, die tegen mij zeggen, wij hebben weer een onderduikadres geregeld. Want je weet toch maar nooit. Of dat echtpaar dat ik een paar weken geleden sprak, die tegen mij zei, wij maakten een rondreis en wij hebben voor het eerst in die 70 jaar niet durven zeggen dat wij uit Israël komen. We hebben maar gezegd dat we uit Holland komen. Maar wat staat aan ons vanavond hier te doen? Hoe kunnen wij dan Israël steunen? Nou, misschien allereerst door hen inderdaad ook op te zoeken, de Joden in Nederland. Door naar een shul of een synagoge te gaan, hen op te zoeken en te bemoedigen. Dat is één. En twee, en dan komen we al wat dichter bij de schrift, het staat zelfs in het woord van de Heere, door hen tot jaloersheid te verwekken. Nou, daar zou een aparte bijdrage over te geven zijn, denk ik. Hoe staat het daarmee? In reformatorisch Nederland. En laten we maar bij onszelf blijven vanavond. Als ook Paulus daarop wijst in Romeinen 10 en 11. Om ze tot jaloersheid te verwekken. En het derde wat we voor hen kunnen doen, en daarom zijn we hier vanavond, toch is om te bidden voor Israël. Het klonk voor aanvang van deze samenkomst. Psalm 122 speelde de organist. Bid om de vrede van Jeruzalem. Dat zegt het woord van de Heer. En zeker mogen we erover spreken en discussiëren. Maar soms vraag ik het me wel eens af. Al die mensen die hun mond vol hebben over alles wat er gebeurt in het Midden-Oosten, in Israël en in Gaza. Waar zijn ze tijdens een bidstond voor Israël? Want dat zegt de Heer in ieder geval heel duidelijk in zijn woord. Bid om de vrede van Jeruzalem. En is dat ook niet wat Paulus zegt in zijn brief aan de gemeente van Rome? Dat het gebed dat hij tot Israël doet, is voor hun zaligheid. Daar moeten we elkaar toch in vinden. In het gebed voor Israël. Wat is het vierde wat we dan kunnen doen? En dat is wat we lezen in 2 Korinthe 3. Om het evangelie te prediken, onbewimpeld. Dat hebben Jood en Heiden, dat hebben ze in Israël en in Elspeet en in Scheveningen. Allemaal nodig. Het evangelie prediken. Want de zaligheid, het is al benoemd vanavond, de zaligheid is uit de Joden door Jezus Christus. En wat is het dan ook vanavond een zegen dat we het niet met onze eigen woorden hoeven te doen. Maar dat we het woord voor ons mogen hebben van de God van Israël. En dat het ook vanavond mag gezegd worden. Er is hoop voor Israël. Dat is wat Paulus aan de gemeente van Rome schrijft. En wat we ook vinden hier in 2 Korinthe 3. Want wat is nou het voorrecht van de Jood? Nou, die man die ik een aantal zaterdagen geleden sprak, toen ik op een zaterdagmorgen dacht, ik wil eens naar de shul hier in Den Haag gaan en daar een dienst heb bijgewoond. Die dienst duurt overigens wel wat langer als onze diensten op zondag. Duurde meer dan 3 uur. Maar die man zei, wat het is weet ik niet. Het hoort blijkbaar bij ons Joods zijn dat we altijd worden verdrukt en veracht. Wat is dat? Vroeg hij mij. Nou, wat is nou het voorrecht van de Jood? Dit zegt de apostel, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Zij hebben Mozes en de profeten. Zij hebben de schriften. En die schriften die werden geopend ook op die zaterdagmorgen in 2025 in de shul in Den Haag. Werd er gelezen, ook uit het boek Deuteronomium. Klinkt ook vandaag de dag nog. Ja, zegt Paulus, als hij dan gaat wijzen op het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Het oude verbond dat God heeft opgericht met de Jood. Wat een gunst. Zo wou hij met geen volkeren handelen, dat Israël daar aan de voet van de Sinaï de wet van God kreeg. Terwijl die wet hen het leven niet kan geven en ook ons niet kan geven. En dat terwijl die wet op stenen tafelen werd geschreven en niet in het hart werd geschreven, zoals wij allemaal nodig hebben. En toch is die bediening van de dood, zo maakt hij duidelijk in 2 Korinthe 3, een bediening geweest in heerlijkheid. En het gezicht van Mozes glinsterde toen hij met God gesproken had. En het volk zag het en ze vreesden. En we kunnen het vinden in Exodus 34, lees het thuis nog maar eens na, dat Mozes een deksel voor zijn gezicht deed. Een bedekking. Een sluier. Zoals ze ook vandaag de dag nog zo'n gebedskleed als het ware om zich heen doen. Als ze de schriften gaan lezen. Zijn ze helemaal bedekt. Nou, zo was Mozes ook bedekt. En was dat ook niet een profetie? Dat het volk verblind zou zijn voor het einde van de wet. En dat de wet die ze hadden ontvangen een tuchtmeester is tot Christus. Dat ze het zelf niet kunnen. Maar ze zagen het niet. Het deksel. Ja, dat zegt Paulus dus in 2 Korinthe 3. En zo zijn hun zinnen, hun gedachten verhard en verblind geworden. En tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt er een deksel op hun hart. Een deksel, nee, niet voor het gezicht. Er ligt een deksel op hun hart. Ze zien het niet. Dat Christus Jezus, de Messias, gekomen is om de wet te gehoorzamen, de wet te vervullen. En dat Hij als de middelaar Gods en der mensen gekomen is, waardoor wij en zij zalig moeten worden. Tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt er een deksel op hun hart. Beseffen we ondertussen wel dat het dus waar is wat Paulus ook schreef aan de gemeente van Rome. Dat de val, de verblinding van de Jood, nou tot zegen is voor de heidenen. Dat wij hier vanavond het evangelie voor ons open hebben liggen, is in Gods raad zo bepaald dat dat komt door de verblinding en de verharding van de Jood. Tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt er een deksel op hun hart. Zoals dat deksel het gezicht van Mozes bedekte, waardoor ze zijn heerlijkheid niet konden zien, zo ligt er nu een deksel op hun hart. En op ons hart, hè? Ligt er een deksel op hun hart, dat van het volk der Joden. Of zoals het ook vanavond al benoemd is, Gods oude bondsvolk, de beminden der vaderen. Zien zij de heerlijkheid van God in het evangelie niet? En wat hebben ze een ijver? En wat zijn ze vol geestdrift samen? Maar de seculiere Jood van vandaag, die leeft een leven zonder God en buiten Christus. En de liberale Jood, die kan het zelf zonder Christus. En de orthodoxe Jood, hij kan het zonder Christus. Wat een verblinding en wat een verharding. Er ligt een deksel op hun hart. Philpott, bekend wel van zijn boeken ook over de gangen van Gods kerk, is een van de weinigen volgens mij die ook heeft gepreekt over vers 16. De gangen die de Heere gaat met de kerk, die beschrijft hij. Maar Philpott had ook oog voor de gangen die God gaat met zijn volk, der Joden. En die wijst erop wat deze deksel, wat dat inhoudt. Een deksel van de onwetendheid, van de vijandschap. Een deksel van hoogmoed, van eigen gerechtigheid. En dominee van Kota haalde net, denk ik, al terecht aan. Als wij wat dat betreft dan uit 2 Korinthe 3 het beeld schetsen van de Jood tot op deze dag, laten we dan onszelf niet vergeten. Want hebben wij van onszelf ook niet zo'n deksel op het hart. Even verblind, even dwaas, even vijandig, even vol ongeloof. Ook al klinkt hier wet en evangelie, een deksel. Maar dat klinkt hier in 2 Korinthe 3 met het oog op Israël. Maar, we zeiden het al, er is hoop voor Israël. En dan komt die machtige tekst. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, geen twijfel over mogelijk, het staat te gebeuren. Of de NBV moet gelijk hebben. Denk het niet. Maar die vertalen het iedere keer wanneer iemand tot God bekeerd is. Maar het woordje het uit vers 16, doch zo wanneer het, dat slaat heel duidelijk terug op de kinderen Israëls. Het is ook niet voor niets dat er ook in mijn Bijbeltje bij de tekstverwijzingen bij vers 16 een verwijzing staat naar Romeinen 11 vers 23. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Het woordje het slaat terug op het hart. Het is niet een uitwendige bekering, het is een hartelijke bekering. En het is het hart van de kinderen Israëls. En laten we het zomaar blijven lezen. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn. En het voelt voor nu te ver om hier uitvoerig bij stil te staan, dat er ook in het Grieks verschillende woorden zijn voor bekering, een innerlijke vernieuwing, de wedergeboorte, maar ook, en dat woord dat klinkt hier, een toewijding naar God. Er komt inkeer tot God, maar ook een terugkeer naar God, een toewijding aan God. En daar wijst Paulus op, dat moment gaat komen, doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn. Dat we gaan vinden wat we ook in Handelingen 2 lezen. Dat ze doorstoken worden in het hart en gaan vragen, wat moeten we doen om zalig te worden? En wat zou dan uw en wat zou jouw antwoord zijn? Als die vraag dan komt uit de mond van een Jood, wat moet ik doen om zalig te worden? Zeg je dan, ja, dan moet je maar aan de dominee vragen. Of zeg je, ik weet ervan, wat jij nodig hebt, dat heb ik ook nodig, want ik kan mezelf niet redden en ik kan uit mezelf die wet niet gehoorzamen. Maar Jezus Christus, de Messias, is gekomen. En er is geen andere naam door welke jullie en wij en ik zalig moeten worden. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. Jongens en meisjes, ik ben blij dat jullie er vanavond ook zijn. Het is goed dat je ook al van jongs af aan ook bidt voor Israël. Maar misschien ben je wel eens bij geweest dat er een monument of een gedenksteen wordt onthuld. Nou, hier moet je er ook aan denken. Een deksel wordt weggerukt. Het is alsof er een doek ligt en in één keer wordt dat doek weggerukt. Weggenomen. Nee, dat doen ze dus niet zelf. Het wordt door de Heere weggenomen. Zie je daar ook zo naar uit? Als je al die berichten leest de afgelopen maanden en de strijd maar voortduurt en er zoveel bloed vloeit en je door alle berichten niet meer weet wie er gelijk heeft en er zulke onrechtvaardige dingen worden geschreven en gezegd dat je zegt, Heere, wanneer zal het zijn? Rutherford die keek er in ieder geval naar uit, naar dat moment. Hij wilde zijn verblijf in de hemel er wel even voor uitstellen, voor dat moment. Maar hij wist het, zoals al de Puritijnen het ook zeiden. Die dag gaat komen, dat God zijn belofte gaat vervullen. Hoe? We weten het niet, maar het zal gebeuren. Want het woord van de Heer is waar. Het staat op recht en waarheid paal. Het zal worden weggenomen. Wanneer? Als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dan gaat de Heer, met eerbied gesproken, weer kijken naar Israël. En daarom ligt er ook vanavond voor ons allen die persoonlijke drang, wij die leven onder de bediening van het genadeverbond, onder de belofte van het evangelie, onder de prediking, het is genoemd, van Jezus Christus en die gekruisigd. Waar heeft dat ons nu al gebracht? Want er komt een moment dat de Heere zegt, en nu is de volheid der heidenen ingegaan. En dan zal Israël zalig worden. Hoop voor Israël. Maar ook, o wonder, hoop voor de kerk. Want de zaligheid voor de Jood zal het leven uit de doden zijn voor de kerk. En ik hoop ook in Nederland. Dat er ook dan nog weer jongens en meisjes, jongeren en ouderen zijn. Die zich niet meer druk maken om allerlei bijzaken. En we niet meer discussiëren via de media of op welke wijze dan ook. Hoe zit dit en hoe zit dat? Nee. Dat dan ook hier weer het deksel wordt weggenomen. En Jood en Heiden heerlijkheid gaan zien in Jezus Christus. Zodat ik samen met die rabbijn en die mensen daar in Den Haag, die nu nog ja, wel wat angstig samenkomen. Toen ik naar die stoel liep, kwam ik met een andere man aan. En die mij argwanend aankeek. Hij zei, wat komt u doen? Ik zei, ja, ik heb contact gehad. Ik kom ook naar deze dienst. Hij zei, oh. Hij zei, maar ja, je kunt toch vandaag de dag niemand meer vertrouwen. Maar wat zal het zijn als we samen de schriften mogen openen. Jesaja 53 met elkaar gaan lezen. En het Nieuwe Testament, het mag gaan klinken. Geen andere naam door welke wij zalig moeten worden. Wie van ons ziet daar nou ook naar uit? Hoop voor Israël. Hoop voor de kerk. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun en uw gebeden. Gans Israël eens vrij van alle ongerechtigheden en eigen gerechtigheden. En dan die persoonlijke toepassing er weer achteraan. Zo doe hij ook aan mij. Amen. Laten wij Psalm 130 vers 4 samen zingen. Zullen wij samen de Heere bidden en danken. Heere, Gij grote, almachtige God. God van Abraham, Isaac en Jacob. Vergeef ons al onze zonden, Heere, die Uwe hoogheid schonden. Vergeef U ons ongeloof. Vergeef U onze onbekeerdheid. Vergeef U onze lauwheid. Als het gaat om uw dienst, vergeef u onze biddeloosheid, ook als het gaat om uw oude bondsvolk. Want u zegt het toch zo heel duidelijk in uw woord, bid om de vrede van Jeruzalem. En u geeft er ook nog een belofte bij, wel moeten ze varen die u beminnen. Heere, u bent niet veranderd en uw woord is niet veranderd. En de duivel verandert ook niet, want die weet dat hij nog een kleine tijd heeft. En ook in deze geestelijke strijd zoekt hij om uw woord te ontkrachten. En daarom voedt hij ons mensen met haat tegen uw volk Israël. Maar Heere, wij bidden u, open u onze ogen. Open u onze ogen voor wie u bent in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar opent u ook het oog van de Jood voor wie u bent. In en door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, wilt u dan zo ook in deze verwarrende tijd opstaan en zich ontfermen over dat gruis, over dat verachte en verdrukte volk. En het is al gezegd vanavond, het is ook een volk, net als wij, van deugnieten, die niet deugen, omdat we u verlaten hebben. Maar Heere, denk dan aan dat vaderlijke meedogen. Heere, waarop wij bidden pleiten, wilt u aan uw woord, aan uw verbond gedenken. En wilt u zo zelf maar opstaan tot de strijd. En zo bidden wij u, Heere, om vrede. Vrede door het bloed van het kruis voor Jood en Heiden. Gedenk ook ondertussen, zo Heere, ook in ons land aan al degenen die opkomen voor uw woord en voor uw volk Israël. Geef ze wijsheid in de media, in de politiek. Ook de mannenbroeders van de SGP, geeft u ze ook, Heere, daarin vrijmoedigheid, net als Paulus. Want het valt niet mee vandaag de dag. Zoveel tegenstand, zelfs vanuit eigen kring. Maar Heere, wilt u maar wijsheid geven. En wilt u betonen dat u de God van Israël bent. Wel moeten ze varen die u beminnen. Geef ons wijsheid, Heere. De plaats waar u ons allen persoonlijk stelt. En wilt u zo ons tot bidders maken. Bidders. Voor het eerst en opnieuw. Voor onszelf. En voor alle die ons lief zijn, en voor de kerk in Nederland, en voor de kerk hier in Elspeet. Zegen u zo, Heere, deze gemeente, de dienaar van het woord. Zie in gunst van boven op ons allen neer. Heb dank voor deze avond, voor de ontmoeting die u gaf. Het wacht op uw Heilige Geest. Opdat ook ons verstand wordt verlicht en het woord zijn kracht mag doen, nu en tot in eeuwigheid. Hoor ons uit genade en om Jezus wil alleen. Amen. Willen wij nog met elkaar zingen van Psalm 69, het 14e vers, Psalm 69, vers 14. Graag wijs ik nog een keertje op de boekentafel. En jongens en meisjes, er liggen ook hele mooie leesboeken, heb ik gezien. Maar vergeet de boekentafel en de koffie niet. En laten wij afsluiten met de beden uit de avondzaal. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen, zij alle eer. Amen.